Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, terug hartelijk welkom in dit tweede deel, waarin we een interessant lang artikel doornemen, verschenen op de katholieke website Aletheia, en waarin professor emeritus Michel Rouche, historicus, enkele scharniermomenten weergeeft over de snelle verspreiding van het christendom na de dood en verrijzenis van Jezus en vooral na de nederdaling van de Heilige Geest. Deze professor is ook gespecialiseerd in de geschiedenis van Gallië en wel de periode van het Romeinse Rijk tot de middeleeuwen. Hij gaf onder andere les aan de Universiteit Charles de Gaulle in Rijssel, aan l'Institut Catholique de Paris en aan de Sorbonne. En hij ligt ook aan de oorsprong van een internationaal colloquium in 1996 in Rome ter herdenking van de doop van koning Clovis, waar hij dan ook de kans had om paus Johannes Paulus II te ontmoeten. Dus een man die weet waarover hij spreekt. Ik neem dit artikel als leidraad en vul hier en daar aan met informatie uit andere bronnen. En zo waren we in de eerste uitzending gekomen aan het einde van de eerste eeuw. Zo vernamen we over de transformatie die de angstige, onzekere apostelen overkwam na de instorting van de Heilige Geest op Pinksterdag. Dit ondanks dat Jezus reeds daarvoor vele malen was verschenen, zelfs aan 500 broeders tegelijk, wat we kunnen lezen uit een brief van Paulus. En na Pinksteren lezen we dan over duizenden bekeringen en het aanzienlijk toenemen van de christenen. De eerste vroege verspreiding gebeurde uiteraard onder de Joden. Maar door het feit dat ook zij vervolgd werden en zich verspreidden tot ver buiten hun heilig land, volgde ook het christendom. Daarbij speelde ook dat vele Joden zich baserend op de voorspellingen vermeld in het boek Daniël, ook in de tijd van Jezus overtuigd waren dat de Messias nu zou komen. En dit hielp uiteraard om Jezus te zien als de beloofde Messias. Zo ook zagen de Zeloten, een politieke beweging die zich inzette voor het verdwijnen van de Romeinse bezetting, desnoods volgens sommige vertakkingen met geweld, zagen in Jezus met zijn groot succes en de wonderen de ideale figuur van Messias die hen zou komen bevrijden van deze Romeinen. Bij aanvang zien we de christenen ook komen bidden in de Joodse synagogen en tempels, maar stilaan kwam er meer en meer onderscheid omdat ze verdreven werden en ook vervolgd door de Joodse autoriteiten. En deze vervolging had dan tot gevolg dat het leidde tot een nog sneller uitbreiding van het christendom over het ganse Romeinse Rijk en daarbuiten. En samen overliepen we dan in het kort waar de 12 apostelen missioneerden en hoe ze aan hun einde kwamen. en dit dan volgens teksten van kerkvaders, overleveringen, tradities enzovoort. Beste luisteraars, zoals in de vorige uitzending gaan we regelmatig poseren met mooi filmmuziek uit filmen die min of meer handelen over deze periode. Daarna bekijken we nog één grote apostel, de apostel Paulus. Dankzij zijn missionering onder de niet-Joden of heidenen slaagde hij erin om met een eerste concilie van Jeruzalem, onder leiding van Petrus, te bekomen dat de heidenen niet eerst Jood moesten worden alvorens tot christen te worden gedoopt. En deze versoepeling bevorderde uiteraard ook de verspreiding van het christelijke geloof. Eén grote apostel naast de 12 die we overliepen in de vorige uitzending mogen we zeker niet vergeten, de apostel Paulus. Zoals we reeds vertelden, richtte hij zich wel zeer snel naar de heidenen. En deze getuigenissen vinden we heel duidelijk terug in het Nieuwe Testament, via de handelingen der apostelen en de brieven van Paulus. Deze brieven vatten aan rond het jaar 48 of 49 en werden als het ware gedestilleerd tussen het jaar 50 en 60 en zijn gericht aan de gelovigen van de vele kerken die hij bezocht in Klein-Azië en Griekenland. Daarom neem ik even zijn brief die hij schreef naar de Galaten. Het toont ons dat de verspreiding van het christendom wel vlot verliep, maar toch met interne spanningen. Het is een brief die hij schreef ergens tussen het jaar 50 en 60, alleszins ten tijde van het eerste concilie van Jeruzalem, die handelde over het al of niet vasthouden aan de Joodse wetten voor de heidenen, dus de niet-Joden, die zich wilden laten dopen en christen worden. De Galaten waren een van oorsprong Keltische stam, gevestigd bij Ankara in het huidige Turkije, in de Romeinse provincie Galatië. Deze bekeerde christenen waren overwegend niet-Joden. Maar er woonden daar ook christenen komende uit de Joodse traditie. De aanleiding voor het schrijven van de brief was het verontrustende bericht dat Paulus had opgevangen dat sommige leraren in deze christelijke gemeente het toepassen van de Joodse traditie eisten van de niet-Joodse christenen. Het is daarmee de scherpste brief die Paulus schreef. Inderdaad, wanneer we de brief vergelijken met andere brieven, ontbreekt de gebruikelijke dankzegging aan het begin, evenals de groeten aan het einde. En in plaats hiervan vinden we wel uitdrukkingen als "Och, domme Galaten, en ik ben verbaasd dat u mijn woorden zo snel naast u neer hebt gelegd." Deze Galatenbrief vormt een grote belijdenis van de volkomen vergeving van zonden enkel en alleen door het geloof in Jezus Christus. Paulus bespreekt de zekerheid van het heil dat zich op geen andere grond bevindt dan op het werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. De passage die u kan horen verhaalt tevens in samenvatting wat Paulus tot nu toe had meegemaakt.
Broeders en zusters, u hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan vele van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de traditie van ons voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd en ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabië gegaan en ben vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas, Petrus, te ontmoeten en bij hem bleef ik 2 weken. Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien behalve Jacobus, de broer van de Heer. God is mijn getuige dat ik u de waarheid schrijf. Daarna ging ik naar het kustgebied van Syrië en van Cilicië. De christengemeenten in Judea hadden mij nog nooit ontmoet, maar iedereen had over mij horen vertellen. De man die ons vroeger vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij toen probeerde uit te roeien. En zij prezen God om mij.
Tot zover dit uittreksel van de brief van Paulus aan de Galaten. Het geeft zo een realistische kijk op de evangelisatie. Het is misschien een uitnodiging eens elke dag een beetje de brieven van Paulus door te nemen, als ook de handelingen der apostelen. Zeer veel is er uit te leren voor de dag van vandaag. En zo weten we dat Paulus na een 22 jaar van rondreizen gearresteerd werd in Jeruzalem en verbannen naar Rome rond het jaar 60. Volgens de handelingen wordt gesuggereerd dat hij 2 jaar in huisarrest vertoefde in Rome. Maar hoe het met Paulus later afliep, kunnen we dan weer, zoals van de andere apostelen, niet vernemen uit het Nieuwe Testament. In het jaar 96 vermeldt dan wel de brief van paus Clemens de Eerste, de derde opvolger van de heilige Paulus, over, hetgeen hij schrijft, de vervolgde zuilen, waarmee paus Clemens Petrus en Paulus als martelaren te Rome aanduidt. Paulus, omdat hij Romeins burger was, werd gedood met het zwaard buiten de muren van Rome en Petrus, als gewone slaaf in het circus aan de Vaticaanse heuvel, vermoedelijk op 29 juni 67. En uit deze traditie weten we dat hij werd gekruisigd met het hoofd naar beneden uit eerbied om niet op dezelfde manier als Jezus te willen sterven. In die periode regeerde in Rome keizer Nero. De ontwikkeling van het christendom ging zo snel dat Nero de christenen als een bedreiging zag voor zijn macht en vooral zijn goddelijke status. Publius Cornelius Tacitus, in die tijd Romeins consul en vaak gezien als de grootste historicus van het Romeinse Rijk, beschuldigde inderdaad de christenen in zijn annalen in hoofdstuk 15 van haat tegen het menselijke ras. Dat betekende zoveel dat deze christenen niet doen zoals iedereen. En onder keizer Nero vond al zo vanaf het jaar 54 tot 69 de eerste grote christenvervolgingen plaats. Het meest in het oog springende voorbeeld waren de buitensporige martelingen van christenen na de brand van Rome in 69. Hoewel Nero waarschijnlijk zelf opdracht had gegeven voor de brandstichting om hoogdravende bouwprojecten te kunnen verwezenlijken, gebruikte hij de christenen als zondebok door hen te beschuldigen van brandstichting. En het is dus tijdens die eerste golf van de vervolgingen dat de apostelen Petrus en Paulus werden gedood.
En alzo vanaf aanvang tweede eeuw zien we een tweede fase in de uitbreiding van het christendom in het Romeinse Rijk. De christenen manifesteerden zich met 2 opmerkelijke kenmerken. Voor eerst in hun gedragingen, in de samenleving, als iets totaal nieuw. Elkaar liefhebben, steunen en respecteren, ongeacht hun sociale niveau. Dus een opvallende nieuwe wijze van zich tot elkaar en de anderen te gedragen in de Romeinse samenleving. En een tweede kenmerk, de moed en de gehechtheid aan hun geloof die deze christenen toonden tot op het punt van het martelaarschap. Zij vrezen niet voor de dood. Zij zijn niet bang voor de dood, verklaarde keizer Marcus Aurelius in de tweede helft van de tweede eeuw.
Thank you.
Professor geschiedenis Michel Rouche blijft dan even stilstaan bij de kenmerken van de heidense Romeinse religie, om de context beter te kunnen begrijpen waarbinnen deze vervolgingen plaatsgrepen. Een Romein geloofde dat het de goden zijn die de instellingen, de huiselijke cultus en alle ceremonies hebben ingesteld om de samenleving, de stad, te consolideren. Reeds voor onze jaartelling verklaarde de Romeinse redenaar en filosoof Marcus Tullius Cicero dat het Romeinse volk het meest religieuze volk is dat er is, omdat deze religie gebaseerd is op een uiterst nauwgezet ritueel. Men geloofde dat als de Romeinse wereld dit stadium van enorme voorspoed had bereikt, het alleen was door de steun van de goden. De goden ondersteunden deze beschaving, waardoor de Romeinen overtuigd waren dat de barbaren aan de andere kant van de Rijn, de Donau of de Sahara op voortreffelijke wijze konden worden tegengehouden. Rome is eeuwig. Het was een van de sterkste geloofsovertuigingen van deze Romeinse wereld. En dan zeer belangrijk, de religieuze gebruiken van de overwonnen volkeren werden dan ook snel geromaniseerd, opdat deze overwonnen volkeren de Romeinse cultuur, zoals de religie, de taal, geleidelijk aan zouden overnemen. Maar ook de goden van deze overwonnen volkeren werden geromaniseerd. Zo waren deze volkeren in Rome als het ware vertegenwoordigd door een Gallische, een Afrikaanse of andere god naast de Romeinse goden. Deze etnische en religieuze diversiteit werd dus geïntegreerd in één door de keizer vastgelegde eenheidscultus, waarbij, en dan vooral sinds Julius Caesar, de keizers na hun dood vergoddelijkt werden met een keizerlijke cultus. Deze eenwordingscultus werd dan in het hele Rijk gepromoot. En zo was er een verplichting om wierookkorrels voor het altaar van de keizer te plaatsen en hem te aanbidden. Het was de bedoeling om dit te accepteren als onderdeel van de Romeinse beschaving, die tegelijkertijd een religieuze en politieke beschaving was. Deze Romeinse cultus was dus in de ogen van de heidense Romeinen fundamenteel en noodzakelijk voor het voortbestaan van het Rijk. En zo is te verstaan dat het christendom deze cultus niet kon assimileren en er regelmatig confrontaties ontstonden. Deze nieuwe christelijke religie vormde een bedreiging voor de macht en de goddelijke status van de Romeinse keizers. En zo groeide ook een anti-christelijke geest. Zo stelde filosoof Celsus in 176 het christendom aan de kaak. Hij verklaarde over de christenen hoe hij hen ziet als onwetende, onkundige, domme mensen, hoe die christenen alle belangrijke huizen binnengaan en zich aan hun meesters presenteren als meesters. Deze Celsus was een Griekse filosoof, die dus een kritisch boek schreef over het christelijk geloof met als titel Het Ware Woord. Nochtans, mogelijks had hij school gevolgd in Alexandrië bij kerkvader Clemens van Alexandrië. Maar Celsus evolueerde naar een idee van één opperwezen, die zich weinig bemoeit met de wereld en waarbij elk volk zijn eigen God kan hebben. Uiteindelijk was voor hem de wijsheid te vinden bij de oude Romeinse en Griekse filosofen en niet in het christendom. En zo was een van zijn kritieken dat de christenen zich zogezegd onverdraagzaam opstelden tegenover de andere godsdiensten en zo een bedreiging vormden voor de rust in het Romeinse Rijk. En historicus Michel Rouche omschrijft de argumenten van deze Celsus als die van Voltaire uit de 18e eeuw, de tijd van de verlichting. Daarbij kwam dan natuurlijk de vele, en vandaag noemen we dit fake nieuws, om mensen of groepen in een slecht daglicht te plaatsen. Het was in die tijd zeker niet minder.
Ook de gewone Romeinse burgers keken met wantrouwen naar het nieuwe geloof. Ze hoorden hoe de christenen er vreemde rituelen op nahielden. Ze hoorden verhalen over de communie, het lichaam en bloed van Jezus, in de gedaante van brood en wijn. En geloofden dat de christenen daadwerkelijk mensenvlees aten en bloed dronken. Hierdoor werden de christenen omschreven als kannibalen. Ook de christelijke gewoonte om elkaar te zoenen en liefdevol met elkaar om te gaan, werden opgevat als een vorm van incest.
Dus de Romeinse overheden en filosofen bezagen dit christendom met hun God, die geen compromissen toeliet met hun goden, als een grote bedreiging voor de stabiliteit van hun rijk. Een rijk gefundeerd op hun goden en waarbij de goden van de veroverde volkeren werden mee opgenomen. En dat allemaal binnen een cultus waarbij de keizer ook als goddelijk werd vereerd. En het trouwbeleven daarvan bood in hun ogen de waarborg voor de stevigheid en de bloei van het grote Romeinse Rijk. En zo werd het christendom, die zich daar uiteraard niet kon bij aansluiten, stilaan beschouwd als een gevaarlijke vijand en werd een anti-christelijke sfeer gecreëerd.
Thank you. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Maar het christendom in het Romeinse Rijk verspreidde zich voornamelijk via twee wegen. We zagen hoe het beleven van de menselijke naastenliefde zeer belangrijk was. Het is trouwens het fundament van het christendom. Alle mensen zijn broeders en zusters van elkaar en waardig om geroepen te zijn als kinderen van God. En zo vond het christendom een grote aanhang onder de slaven in het Romeinse Rijk door deze boodschap van hoop, bevrijding en vooral sociale verheffing. Maar ook de vrouwen in de Romeinse samenleving waren zeer gevoelig voor dit geloof dat pleit voor respect en liefde, en zij vormden een zeer grote invloed op de ontwikkeling van het christendom overal. Maar alles gebeurde veelal in stilte, vaak ondergronds. We zien wel, bij aanvang, dat de keizers ergens wat toegeeflijk waren als ambtenaren met bepaalde vragen zaten hoe ze met die christenen moesten omgaan. En zo bestaat er een brief van Plinius de Jongere aan keizer Trajanus, die regeerde van het jaar 98 tot 117. Plinius de Jongere was een letterkundige en politicus, en in zijn lange brief kan je het volgende lezen.
Ik ben nooit aanwezig geweest bij een feitenonderzoek betreffende christenen en weet daarom ook niet wat en tot hoever er gestraft of onderzocht behoort te worden. Ik begrijp het niet. Christenen worden beschuldigd van misdaden, maar als ik ze ondervraag, doen ze geen kwaad.
En keizer Trajanus antwoordde daarop dat als de christenen de keizerlijke cultus accepteren en er geen misdaad is, ze moeten worden vrijgelaten. Maar de anti-christelijke geest verspreidde zich verder, ook via laster, en zo werd ook het volk, de grote vijand, met gevolg vaak een soort van razzias. En zo zien we in 177 in de Franse stad Lyon hoe vele christenen de marteldood stierven. Dit wordt ons overgeleverd door de geleerde en de bisschop Eusebius van Caesarea. De vijandigheid tegen de christenen in de stad Lyon was reeds sterk toegenomen sinds 166. Eerst werden ze de toegang geweigerd tot openbare plaatsen, zoals de markten en de baden. Christenen werden ook openlijk opgejaagd en aangevallen. Christelijke werkgevers werden ervan beschuldigd seksuele wreedheden en kannibalisme te hebben gepleegd. Elke dag waren er nieuwe slachtoffers, zoals ook belangrijke leden van de kerken in Lyon, als ook in de naburige stad Vienne.
Zo werden christenen gearresteerd en terwijl ze wachten op de dag van de massa-executie die plaats zou vinden op 1 augustus 177, werden ze gemarteld. En dit allemaal tot vermaak van de bevolking. Zo bespaarden de provinciale ambtenaren de kosten voor het inhuren van professionele gladiatoren, boksers, worstelteams en zwaardvechters. Niet-christelijke slaven hadden, uit angst om gemarteld te worden, getuigd tegen hun christelijke meesters. Dat zij inderdaad de schandalige dingen hadden gedaan waarvan ze werden beschuldigd.
Een van de gearresteerde christenen was de slavin Blandina. Blandina werd samen met Pontinus, de eerste bisschop van Lyon, en vele andere christenen gevangen genomen. De dagen voor de eigenlijke executie werd Blandina in het amfitheater onder andere geslagen met de zweep. Ook heeft ze op een ijzeren stoel gezeten die men in brand had gezet, zodat het haar vlees zou schroeien. Men wist op een zeker moment niet meer wat ze met haar moesten doen, want ze overleefde alle martelingen en op elke vraag antwoordde zij met: "Ik ben een christen en wij plegen geen wangedrag." Zo werd ze vastgebonden aan een paal in het amfitheater als aas voor wilde dieren die op haar werden losgelaten. Maar geen van de dieren raakte haar aan. Blandina was ook degene, hoe klein en kwetsbaar ze ook was, bleef bidden tot God en alzo haar metgezellen moed insprak. Elke dag werd ze gedwongen naar het lijden van haar metgezellen te kijken en te zweren bij de Romeinse goden. Op 1 augustus 177 bracht men haar en de anderen terug naar het amfitheater en werd ze met een net vastgebonden en voor een stier gegooid. Deze stier wierp haar in de lucht en uiteindelijk is ze met een dolk gedood. Haar lichaam en die van de anderen bleven onbegraven, bewaakt door soldaten. Na 6 dagen werden de resten verbrand en de as in de Rhône geworpen. Dit is een van de voorbeelden hoe de vervolging, vooral vanuit een opgejaagd en vals geïnformeerde volksmenigte, ontstond. Beste vrienden, ik stel voor nog een verhaal op te halen over martelaren uit die eerste eeuwen van het christendom. Daar bestaan nog documenten van, tot zelfs stukken uit Romeinse rechtbanken, geschreven door een griffier tijdens de ondervragingen en bewaard in de toenmalige staatsarchieven. Al deze documenten noemt men de Akte der Martelaren.
Zo bestaat de getuigenis van de martelaren van Scylli, uit de Romeinse provincie Afrika, het huidige Noord-Afrika. Het bewaarde verslag is kort en bondig. Daardoor hebben we hier wellicht te maken met een letterlijke verslaggeving. Het werd bewaard door de eerste christenen om rond te sturen naar broeders en zusters van andere kerken.
De toenmalige regerende keizer was Lucius Aurelius Commodus, trouwens de zoon van keizer Marcus Aurelius. Er heerste een felle christenvervolging. De proconsul van Afrika was toen senator Publius Vigilius Saturninus en uiteindelijk vooral bekend als de ambtenaar die het proces voorzat tegen deze christenen. 6 christenen werden gearresteerd: Spiratus, Narzalus, Citinus, alsmede Donata, Secunda en Vestia. Zij werden overgebracht naar de hoofdstad Carthago, de tweede grootste stad na Rome, met ongeveer 500.000 inwoners. We zijn 17 juli van het jaar 180. En zo verschenen deze christenen voor de proconsul. Wat opvalt is dat hij als het ware met de deur in huis viel. We mogen aannemen dat in de dagen daarvoor de persoonlijke gegevens reeds waren opgetekend en dat ze bij die gelegenheid officieel hadden laten opschrijven dat deze gearresteerde christenen dus niet aan de Romeinse goden hadden willen offeren. Het is dan ook opmerkelijk dat deze martelaren hier niet gefolterd werden voor hun terechtstelling. Folteringen waren trouwens gebruikelijk. De dialoog tussen de proconsul en de martelaren leert dat deze proconsul eigenlijk geen vooroordelen bezat tegen de christenen. Hij wou enkel dat zij de wet gehoorzaamden, de keizer aanbidden als hun god. Vele Romeinse overheden konden niet verstaan dat deze christenen voor zoiets hun leven over hadden. In vele gevallen waren velen er niet op uit bloed te laten vloeien en vaak probeerden ze hun arrestanten tot andere gedachten te brengen. Het was pas als men de christenen echt niet kon overtuigen dat men deze in hun ogen onverbeterlijke dwazen ter dood veroordeelden. Wat vermeldt nu het rechtbankverslag? Tijdens het consulaat van Presens en Claudianus werden op 17 juli 180 in het kantoor van gouverneur Saturninus voorgeleid: Spiratus, Narzalus, Citinus, Donata, Secunda en Vestia. Proconsul Saturninus zei: "Je kunt vergiffenis krijgen van de keizer indien gij tot het gezonde verstand weerkeert." En Spiratus antwoordde:
"Nooit hebben wij kwaad gedaan, of zijn we medeplichtig geweest aan enig onrecht. Wij hebben nooit vervloekt. Ja, zelfs bij tegenspoed hebben wij ons dankbaar opgesteld uit oogachting voor de keizer.
Saturninus antwoordde, ook wij zijn diep godsdienstig en wat meer is, onze godsdienst is waarachtig. Wij zweren bij de beschermgeest van de keizer en bidden voor zijn gezondheid. Dat moet u ook doen. Waarop Spiratus hernam.
Als u zo vriendelijk zou zijn naar mij te willen luisteren, zal ik u vertellen over een mysterie dat pas echt waarachtig is.
Saturninus zei daarop, als u maar niet begint af te geven op onze mysteriegodsdiensten. Zweer nu maar liever gewoon bij de beschermgeest van onze keizer. En Spiratus vervolgde.
Het rijk van deze wereld erken ik niet. Veeleer ben ik een dienaar van de God die geen mens ooit heeft gezien en die ook met het menselijke oog niet waargenomen kan worden. Gestolen heb ik niet en bij elke transactie betaal ik netjes belasting, omdat ik mijn Heer hoogacht, de keizer van alle koningen en alle volkeren.
Nu wendde Saturninus zich tot de anderen, laat u niet langer door deze man overreden. Maar Spiratus kwam ertussen.
Een geloof is slecht wanneer het op moord uit is en aandringt op valse getuigenissen.
Maar de proconsul Saturninus herhaalde tot de anderen, volg hem toch niet in zijn waanzin. Waarop Citinus het woord nam.
Wij hebben voor niemand anders ontzag dan voor de Heer onze God, die in de hemelen is.
Donata nam over en sprak.
Wij brengen eer aan de keizer als keizer, maar ontzag hebben wij voor God.
En Vestia voegde eraan toe.
Ik ben christen. En wat ik ben, daar heb ik zelf voor gekozen.
Bevestigde Secunda. Proconsul Saturninus wendde zich terug tot Spiratus. Blijft u erbij christen te willen zijn?
Ik ben en blijf christen.
En alle anderen stemden met hem in. Daarop vroeg Saturninus, weet u zeker dat u geen uitstel wilt om u nog eens te beraden? Waarop Spiratus?
Zo'n zaak van gerechtigheid beoeft verder geen beraad.
Nu vroeg Saturninus aan Spiratus, wat hebt u daar in die tas?
Boeken en brieven van Paulus. Een rechtvaardig man.
Saturninus drong aan, neem toch 30 dagen uitstel, misschien bedenkt u zich toch nog. En wederom sprak Spiratus.
Ik ben christen.
En weer gaven alle anderen blijk van hun instemming. Toen las gouverneur Saturninus gezeten aan een schrijftafeltje het vonnis voor. Aangezien Spiratus, Narzalus, Citinus, Donata, Vestiaan en Secunda bekend hebben dat ze als christen leven, daarin halstarrig blijven volharden. Ofschoon hun de gelegenheid werd geboden om tot de levenswijze van de Romeinen terug te keren, heb ik besloten hen ter dood te brengen met het zwaard. Spiratus zei daarop,
God zij dank.
En Narzalus riep,
vandaag nog zullen wij bloedgetuigen zijn in de hemel. God zij dank.
Nu liet Saturninus een bode plechtig deze veroordeling afkondigen, waarbij alle namen werden afgeroepen. Deze eerste martelaren uit Afrika stonden in hoog aanzien en werden zeer vereerd, volgens wat ook Tertullianus over hen schreef. Waarschijnlijk werd een marteldood jaarlijks vanaf het eerste jaar in Carthago gevierd. Er werd een basiliek boven hun graf gebouwd, waar Sint Augustinus vaak kwam prediken. Zo, beste vrienden luisteraars, tot zover deze tweede uitzending over de uitbreiding van het christendom in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Alleszins leerrijke lessen voor ons in onze huidige, uiteindelijk heidense samenleving met meer en meer vele gelijkenissen. Afspraak in de volgende Rots in de Branding voor deel 3. Dank voor het luisteren.